Zoals ik bij je welkom vertelde, al zei, willen we vanmorgen in de prediking nadenken over verschillende reacties op de geboorte van de Heer Jezus, op de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. De herders die kregen een engelenboodschap en zij luisterden goed, overwonnen hun angst, zoals we dat zo dadelijk zullen lezen, trokken de wereld in en gingen het goede nieuws aan anderen vertellen. En door daarover na te denken en te bestuderen hoe ze dat deden, leren we eigenlijk ook hoe wij zelf zouden kunnen reageren en op die geweldige belofte met de Heer Jezus van de komst van zijn Zoon, hoe we dat aan de wereld zouden kunnen delen. Een andere reactie, die staat eigenlijk alleen maar in het evangelie van Matthäus. Er waren namelijk wijzen uit het oosten, die kwamen naar Jeruzalem om de toen pasgeboren Jezus nog die nog in Bethlehem was. En die wijzen die waren op zoek, volgden een ster, en die kwamen terecht bij een man die over Judea heerste. Dat was koning Herodes. En koning Herodes schrok hevig van die aankondiging van de geboorte van Jezus. En zijn reactie was totaal anders als die van de herders. Hij beraamde een plan om de Heer Jezus, dat kindje, te vermoorden. En ook dit verhaal wil ik met jullie even kort over nadenken, omdat het echt vertelt en laat zien wie hij werkelijk is en welke reacties dat de Heer Jezus kan oproepen. Maar laten we eerst lezen, hoe naar het over het geloof van de herders lezen en hoe zij reageren. En dan zal ik bidden en dan zullen we daarover nadenken. Als je een Bijbel bij je heeft, sommige teksten die kan ik projecteren, maar dit is een iets langer gedeelte. Dat is Lucas 2, vers 8 tot en met 21. 21 lees ik ook mee. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over een kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. Er staat eigenlijk, ze vreesden met grote vrees. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heer. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, ere zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Laten we nu naar Bethlehem gaan en het woord zien wat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kindje besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Vader, we willen u zo bidden dat u door uw woord spreekt tot onze harten. En het is altijd een tijd waar ik ook aan het zoeken ben wat te preken. En we willen u danken dat dit deze gebeurtenis in Bethlehem dat verre dan van romantisch is. Verre van wat er in de wereld, hoe dat gepresenteerd wordt. En ik wil u zo bidden dat we echt die diepe ontmoeting met u mogen hebben. En dat we zien wat daar gebeurt. Ik bid zo dat u ons echt opent en dat we uw heerlijkheid mogen zien. Want dat is wat onze zielen echt nodig heeft. We danken u voor alles wat u heeft gegeven al in de voorbereidingen. En we bidden dat u zichzelf openbaart. Amen. Weet je, er is geen kerstmusical eigenlijk denkbaar waar de herders die in het veld lagen geen rol zouden spelen. En vaak heeft dat een hele sentimentele betekenis. Je verbeeld je dan, dat zie je dan ook bij zo'n kribbe, je verbeeld je dan een groep herders die heerlijk in het veld lagen, geweldige weidegrond, omringd met schattige lammetjes. En dit is alles behalve zoals het toen de tijd was. Herders stonden niet hoog in aanzien. Het waren mensen die niet rijk waren, sociaal niet hoog gewaardeerd werden, niet hoog op een maatschappelijke ladder waren, stonden. En die herders die hoorden van de engelen over Jezus en hun reactie was dat ze zelf gingen kijken, zoals dat Lucas 2 vers 15 wat we gelezen hebben laten zien. En daarna gingen ze het vertellen aan anderen wat ze gezien hadden. Ze vertelden wat ze gehoord hadden en ze deelden ook als ooggetuigen wat ze gezien hadden en die boodschap die ze hadden ontvangen. En het gevolg van dat getuigenis was dat mensen verbaasd waren. Er staat niet dat ze tot geloof kwamen. Maar dezelfde boodschap die zij van de engelen gehoord hadden, had wel op de herders een enorme krachtige uitwerking. Ze gingen terug terwijl ze God loofden en prezen, staat er, van alles wat ze gehoord en gezien hadden. En wat mij in deze tekst, toen ik hem aan het bestuderen was, echt opviel, was dat die herders heel goed luisterden. Ze luisterden, dat zie je eigenlijk in die uitdrukking, ze zagen ze het woord zien wat er geschied is. Luisteren en hierop gaan reageren. Luisteren en horen wat verkondigd wordt en daarop een reactie geven. En Romeinen 10 vers 17 bevat dat eigenlijk als volgt samen. Dus door te luisteren, dat is een conclusie waar het eigenlijk in Romeinen 10 over gaat, is dat het ontzettend belangrijk is dat we luisteren, aandachtig luisteren. Dus door te luisteren komt men tot geloof en wat men hoort is de verkondiging van Christus. In feite is dit samengevat wat er met de herders gebeurt. Er staat, ze luisterden en daardoor kwamen ze tot geloof. En wat ze hoorden, was de verkondiging van Christus. Nu, een van de zaken die in ons huwelijk waar we eigenlijk regelmatig tegenaan lopen, dat is dat ik niet luister. Ik weet niet of mannen dat herkennen of vrouwen dat herkennen. Ik heb wel eens gehoord dat een vrouw twee keer zoveel spreekt als een man, twee keer zoveel zegt als een man. Maar dat ligt niet aan de vrouw, maar dat komt doordat de man zo slecht luistert. En als Rietje dan iets vertelt, en hoe vaak hoor ik dan niet, heb je wel geluisterd? Dan probeer ik me eruit te redden, om soms iets te raden waar het over ging, maar meestal wordt dat direct doorzien en mislukt het. Er zijn verschillende manieren van luisteren. Ik wil er geen PowerPoint-presentatie van maken, maar dit vond ik wel even belangrijk. Meestal zet ik alleen maar teksten erop, maar dit wil ik wel even duidelijk. Daar geef ik ook les over luisteren en spreken op de Bijbelschool. Er is een manier van luisteren, dat noemen ze overtuigend luisteren. Dat is de eerste. Dat is eigenlijk je luistert zo lang en genoeg En tijdens het luisteren ben je eigenlijk al aan het verwerken en ben je je eigen antwoord al aan het formuleren van hoe zou ik daarop reageren. Dus in feite luister je om zelf een antwoord te gaan formuleren. En zo gauw als iemand een komma zet in zijn luisteren, in zijn spreken, ademhaalt, val je er tussenin en geef je een reactie. En je onderbreekt hem om de situatie eigenlijk onder controle te krijgen. Dat is eigenlijk een kenmerkende luisterstijl van ouders. Dus als je hoort opeens een schreeuw, het kind, je weet niet wat er aan de hand is, het kind komt huilend naar binnen en dan begin je als ouder te kijken, is die gevallen, wat is er gebeurd? Je begint vragen te stellen en op een gegeven moment dan is het zo dat je denkt, oh, een snoepje is afgepakt. En dan onderbreek je de situatie en dan heb je het weer onder controle. Een andere manier van luisteren, dat is directief luisteren. Dat betekent eigenlijk dat je dus iemand gaat leiden wat je wil weten. Als je bij de arts komt en die zegt, je zegt, ik kom hier en ik heb buikpijn, dan gaat hij je vragen erover stellen. Van wanneer is dat gebeurd en wanneer heb je buikpijn en wanneer is dat na het eten, voor het eten, bij het slapen gaan. Hij begint vragen te stellen om zeg maar zoveel mogelijk informatie te krijgen, waardoor je eigenlijk een conclusie kunt trekken. Zoals een arts dat hij een goede diagnose kan stellen. Of dat een voorganger of een pastoraal werker de situatie goed in kaart kan brengen. Waar gaat het eigenlijk over? Wat is precies het probleem? Leraars die stellen ook veel vragen om zeg maar zoveel informatie te krijgen totdat je eigenlijk zelf een conclusie kunt trekken en misschien die ook kunt gaan meedelen. Jacobus 1, vers 19 en 20 zegt, die kreeg ik van Raymond vanmorgen toen ik vertelde waar ik over zou gaan spreken. Die zegt, wees snel met luisteren en traag met spreken. En we zijn heel snel, eigenlijk is het heel vaak andersom, dat we traag met luisteren zijn en snel met spreken. Want er is een vorm van luisteren die jammer genoeg niet zo vaak voorkomt. En het is een verademing als je iemand ontmoet die deze vorm van luisteren echt geoefend heeft. En dat is namelijk aandachtig luisteren. Aandachtig luisteren, laat je zien, dat is gewoon eigenlijk dat je wil weten wat de ander voor ideeën heeft, wat hij voor gevoelens heeft, om te ontdekken wat hem bezighoudt. Je moedigt de spreker eigenlijk alleen maar aan om geen richting te geven over in het gesprek, geen vragen te stellen, maar en zeggen, stel er iets wat meer van, of wat interessant, kun je dat iets uitdiepen. Je moedigt iemand aan om iets meer te vertellen en je luistert heel erg aandachtig. En daar gaat het eigenlijk in de Bijbel over. Over aandachtig luisteren. Alleen als je aandachtig luistert, dan hoor je ook dat Christus verkondigd wordt. En dan weet je ook een reactie daarop te geven, omdat je de boodschap, wat verteld is, ook gehoord hebt en geluisterd hebt, aandachtig geluisterd hebt. En dan geef je pas een reactie met een, zoals de herders, die gaven een reactie dat ze op weg waren. En dan zie je eigenlijk wat er dan gebeurt. Er staat dat zij gaan op weg, komen mensen tegen, vertellen datgene wat er gebeurd is en wat hen geraakt heeft en ze veranderen. Maar bij anderen die ze dat vertellen, die staan verwonderd, maar er staat nergens dat ze de Heere God loven of verheerlijken. En toen ik daarover nadacht, dan zie je eigenlijk wat hier gebeurt. Ze verwonderen zich. Er wordt, in feite zie je niet een reactie van kom, we gaan op pad om die redder en verlosser ook te ontmoeten. We willen dat ook zien. Nee, ze verwonderden zich Eigenlijk staat er over wat die doodgewone mensen, die doodgewone herders, die maatschappelijk eigenlijk heel weinig voorstelden, wat die eigenlijk vertelden, daar verwonderden zich over. En soms moet je gewoon opletten dat de boodschap, dat je die gaat bekijken van wie het zegt. Weet je, dit zijn gewone, doodgewone mannen. Ze waren niet geleerd. Ze hadden geen school afgemaakt waarschijnlijk. Hadden sociaal en maatschappelijk weinig te betekenen. Hadden geen charisma. En natuurlijk kregen zij die boodschap van de engel, van de Heer en de heerlijkheid van de Heer omscheen hem. Maar dat wat de herders als boodschap brachten, was dezelfde boodschap als wat ze zelf hadden gezien. En die mensen kregen dus de boodschap van andere mensen en waren totaal eigenlijk niet geraakt. En waarschijnlijk omdat ze niet van aanzien waren van diegene die hem dat verkondigen. Dan leg je zo'n boodschap makkelijk leer. Heel makkelijk leer. En in zo'n situatie zijn we nu zelf. Het raakt me altijd ontzettend hoe onverschillig dat op een boodschap van het evangelie gereageerd wordt. Zelfs in deze tijd. Waarschijnlijk omdat het dus niet met zo'n spektakel naar ons toekomt, zoals bij die herders. Maar God gebruikt een ezel in Numeri. En ook dan blijft het Gods woord. En de boodschapper die is niet belangrijk. Het is ontzettend belangrijk dat we luisteren naar de boodschap. Als je aandachtig luistert, of als je zonder echt aandachtig te luisteren, als dat al slecht is voor je huwelijk, hoe slecht is het dan en desastreus in onze relatie met God? Die herders die begrepen dat het een boodschap van vrede was, en nu is er geen vrede op aarde, er is geen vrede met God, en daarom kwam een middelaar. In feite vieren we de komst van de middelaar die geboren wordt. En hij vertegenwoordigt de mensen bij God en de God bij mensen. Hij is de volmaakte middelaar tussen partijen die totaal vervreemd zijn van elkaar, door de menselijke natuur aan te nemen, overbrugt God, de Godmens Jezus, die diepe kloof, sterft voor onze zonde, herstelt die breuk en sticht vrede. Maar betekent dat dan nu dat kerst alleen maar vrede brengt in het christelijke geloof? Weet je, ik was erg onder de indruk, en daar wil ik ook bij stilstaan, over die tweede reactie. Ik lees u dat voor, omdat het is een groot gedeelte uit Matthäus 2 wat ik u lees. Maar ik heb niet alle teksten. Ik lees daarvan vers 1 tot en met 3, 7, 8, 13 tot en met 16, 22 en 23. Dus luister gewoon even naar deze samenvatting wat daar eigenlijk gebeurt. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Vers 7 zegt dan: daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Ga ik verder bij vers 13. Nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer en die zei: maak je gereed en vlucht met het kind, en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef maakte zich gereed en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte, waar hij bleef tot de dood van Herodes. Zo moest in vervulling gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid werd, werd hij verschrikkelijk kwaad. En aangaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Vers 19. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer, die zei: maak je gereed en ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven. Jozef maakte zich gereed en ging met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar hij durfde niet naar Judea te gaan toen de Heer hoorde dat Archelaus daar zijn vader Herodes als koning was opgevolgd. Nadat hij in een droom een aanwijzing had gekregen, week hij uit naar Galilea, waar hij ging wonen in de stad Nazareth. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeten: hij zal Nazoreër genoemd worden. Het is toch wat. Er komt iemand paleis binnen en die vraagt: waar is de pasgeboren koning? En dat vraag je aan de koning die in dat paleis woont. En hij zit op de troon. En Herodes schrok. Hij schrok hevig. Wat we van deze koning weten, is dat hij vreselijk gewelddadig was. Toen hij hoorde wat de magiërs te vertellen had, raadpleegde hij de geleerden die hem vertelden dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. Die wijzen die vonden Jezus en werden in een droom gewaarschuwd en gingen niet terug om Herodes te informeren. En dat had weer tot gevolg dat de jongetjes van 2 jaar en jonger, dat die vermoord werden, om er zeker van te zijn dat de pasgeboren koning werd uitgeschakeld zou zijn. En weet je, dat kwaad zit in elk mensenhart. En misschien leg je niet zo direct de verbinding tussen jou en Herodes, en doen we dat liever met de herders. Maar als Jezus op de deur klopt en hij zegt: ik wil koning zijn, dan zal er één van de troon moeten wijken. Er kan er maar één op die hoogste troon zitten. En Romeinen 8, vers 7 en 8 zegt: onze eigen wil staat vijandig tegenover God. De wil van de mens onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. En weet je, diep in ons hart zit: laat niemand mij vertellen wat ik moet doen. Dat zit er gewoon heel diep in. Het kwaad in de wereld komt ten diepste, zegt de Bijbel, uit ons eigen hart, uit ons eigen ik. En elk mensenhart zit zo'n kleine Herodes. Die heersen wil en die bedreigd wordt door alles wat zijn almacht en zijn soevereiniteit aanpast. Misschien heb je die link nog nooit zo gelegd naar Herodes, maar ik wil het heel praktisch maken, want het kan een ver van mijn bed zo zijn. Maar de strijd die er zich eigenlijk afspeelt in de wereld is eigenlijk een strijd in mijn eigen hart. Want als die strijd in ons eigen hart er niet zou zijn, zou die strijd ook niet in de wereld zijn. Als er een vrede zou zijn tussen mij en God, zou er ook iedereen dan zou het 1000 dagen rijk gekomen zijn. En dan is er een diepe vrede met de Heere God, met de Heere Jezus. Maar wat hier eigenlijk zo, wat mij zo echt opviel, was dat die Herodes in je hart, die wil niet wijken. En dan komt iemand en die zegt, ik ben de koning. En dan kan maar eentje koning zijn. Weet je, de reden staat in Romeinen 3, vers 10. Die beschrijft dat geen mens rechtvaardig is, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig en er is geen mens die God zoekt. Ik zeg die tekst nog eens. Dat geen mens rechtvaardig is, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig en er is geen mens die God zoekt. En misschien denk je, Miel, hier overdrijft de Bijbel toch wel een beetje. Er zijn toch mensen die God zoeken? Ja, ik ben er heel veel tegengekomen. Maar wat zoeken ze echt? Een mens zoekt vergeving, hij zoekt liefde, hij zoekt bijstand, hij zoekt geluk, hij zoekt ergens om bij te horen. Maar dat is wat anders als God ernstig zoeken. Er zijn wel mensen die op zoek zijn, maar ik heb ze hierop neergeschreven, het zijn goudzoekers. Hoeveel zijn er niet die na een zoektocht het geloof loslaten, omdat ze niet kregen wat ze eigenlijk verwachten. En als ik de vraag stel, waar is de ware koning? Wie is de ware koning van je hart? Dat is de belangrijkste vraag die je eigenlijk met deze dagen kunt stellen. Als je de hele kerstboodschap overdenkt. Dat je moet inzien, zoals de Romeinenbrief, die zegt in hoofdstukken 6 en 8... dat er altijd restant boosheid en vijandschap tegenover God is overgebleven. En dat leeft in ons. Dat is springlevend. En er komt maar een einde aan totdat we een verheerlijk lichaam en een verheerlijkte ziel en een nieuwe geest hebben ontvangen. Daarom roept Paulus ook uit in Romeinen 7, vers 15. Hij zegt, ik begrijp mezelf niet. Ik heb een andere vertaling genomen als de HSV. Ik begrijp zelf niet wat ik doe. Want ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik haat. En ik hoop dat je dat soms herkent in je eigen leven. Want als we het herkennen en erkennen, dan is er een weg terug naar God. Maar soms dacht ik dat ik verder was. Na zoveel 40 jaar. Met de Heer Jezus te wandelen, of meer dan 40 jaar met de Heer Jezus te wandelen. En ik begrijp echt heel goed wat Paulus hier bedoelt. Ik begrijp zelf niet wat ik doe, want ik doe niet wat ik wil. Want ik wil de Heere God verheerlijken. Ik wil dat Jezus koning is van mijn hart. Ik wil hem dienen. Ik wil hem aanbidden. Ik wil zo zijn zoals hij wil dat ik ben. En ik ben op weg om gevormd te worden. En soms doe ik zelfs die dingen die ik echt haat. Binnenin ons zit die kleine Herodes. En dat betekent, als je dat herkent en erkent, dat je heel bewust ook moet kiezen om in je geloof te groeien. Om heel bewust te kiezen om te groeien in gebed. Om heel bewust te kiezen om met broeders en zusters en met broeders, als ze broeders zijn, met broeders op te trekken waar je verantwoordelijkheid aflegt. Waar je bevraagd kunt worden. Waar je je gewoontes, die slechte gewoontes, kunt afleggen. Dat je heel bewust kiest om Gods woord te lezen. Elke dag. Want datgene wat in ons is, dat maakt de strijd zo groot. Weet je, door drukte, en in deze dagen, ik kan je zeggen, dit is best wel, als je zeg maar boodschappen mag voorbereiden, is best wel intensief. vind kersttijd altijd de intensiefste tijd. Omdat ik een boodschap breng en altijd moet zoeken van wat ga ik nu met Kerstmis vertellen. Ik wil het feestje namelijk niet bederven. Maar als je echt leest wat er gebeurt, ook in Openbaringen, als er dan staat dat die vrouw een kind baart en dat de Satan en de demonen eigenlijk, want dat is wat zich hier afspiegelt, dat is een, iets wat ook al zeg maar, in Openbaring ons beter wordt uitgelegd, dat er direct een grijpen is naar de Messias. Er is meteen een grijpen om hem te vermoorden. En wat het ook kost. Het leed wat er veroorzaakt wordt in die gezinnen van kinderen van 2 jaar en jonger. Om er überhaupt voor te zorgen, die demonische macht, om er überhaupt voor te zorgen dat die jongen niet naar het kruis gaat. Weet je, daar speelt zich een enorme strijd af rondom de dag die wij gedenken. Maar dat is ook een strijd in mijn eigen hart. Want als je dan echt je bewust bent dat het ik in strijd staat met de koning die op je troon wil zitten, en die ik, die de Heilige Geest eigenlijk het zwijgen wil opleggen, omdat het daardoor moeilijk is om te bidden, en daardoor moeilijk is om Bijbel te lezen, en die geestelijke strijd die er rondom je eigen hart aan de gang is, als je dat herkent, dan wil je ook de strijd aangaan en wil je ook niet een dag overslaan om de Heere God te ontmoeten. Om de Bijbel te lezen. Om als er een bidstond is in de gemeente, om samen te komen om te bidden. Om hem te zoeken en te groeien. En er kan maar 1 persoon op de troon zitten. Weet je, een troon, dat zie je ook bij de troonrede bij ons, als de koning op de troon zit, kan er niet iemand nog naast gaan zitten. Dat is een troon die is voor 1 persoon. En dat is of de Heer Jezus of jijzelf. Lucas 14, vers 16 zegt de Heer Jezus, als iemand tot mij komt, laat die tekst maar zien, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En dat is natuurlijk niet een tekst die oproept tot haatdragend te worden naar je familie. Dat is een oproep van buitengewoon trouw te zijn aan de Heer Jezus en alle andere relaties in vergelijking met de Heer Jezus zijn op een ander niveau. Jezus staat op de eerste plaats. Het is een claim van de absolute autoriteit in je leven, een oproep om buitengewoon trouw aan hem te zijn en zijn leven, die zijn leven heeft gegeven om jou te redden en wedergeboorte en bekering te geven en dat je hem zijn eigendom bent. Het is een besef ten diepste dat je gekocht bent en betaald bent met het eigen leven van deze koning die aanspraak maakt op de troon van je leven. En die oproep leidt onvermijdelijk tot diep verzet in elk mensenhart. En daarom ook die reactie, die, als ik het samenvat, Romeinen 10, vers 17, dat zegt, door te luisteren, komt men tot geloof. En wat men hoort, is de verkondiging van Christus. Die grote blijdschap die er dan is, dat er staat dan, toen ze teruggingen, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze hoort en gezien hebben. Maar ook de bewustzijn in de ene en aan de andere kant, dat je eigen hart, dat zich daar een strijd afspeelt, omdat die kleine Herodes zijn paleis verdedigt en zijn troon verdedigt. En beide reacties zijn mogelijk. Beide reacties zijn mogelijk en het diepste is eigenlijk dat de Heere God ons echt de Bijbel laat ons zien om dat ik te doden. En te groeien in die aanbidding van de Heer Jezus als Heer en Verlosser. Laten we zo even stil zijn. Ik wil het muziekteam al uitnodigen. Dan zingen we een laatste lied. Maar laten we gewoon even stil zijn. En misschien is het echt een moment om te overdenken. In hoeverre is Jezus koning van mijn hart? Wat betekent dat, koning van mijn hart? In hoeverre is hij daadwerkelijk de eerste persoon in mijn leven, die relatie met hem? En heeft hij echt het zeggen over mij persoonlijk, over mijn huwelijk als je getrouwd bent, over je gezin, over je werk, in de bediening, in elk facet van je leven, of hij het daarin te zeggen heeft, dat je erop gericht bent om hem echt te verheerlijken daarin. Laten we zo even stil zijn, dat hij even een moment heeft met de Heere God zelf, en dan zullen we dat lied zingen.